Goedemiddag. Welkom bij de Zuid-Heelkerk, de gezamenlijke dienst met de Griffelmeerkerk vrijgemaakt. De voorganger vanmiddag is dominee G.P.M. van der Linden, organist Martijn Houweling en de piano wordt bespeeld door Ingo Cola. Ik ben Jacob van der Pannen en ik lees u de orde van dienst voor. Na het welkom en meedelingen zingen we uit opwekking 192. Ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Opwekking 192. Daarna is tijd voor stil gebed, gevolgd door de foto met groet. Aansluitend zingen we uit Psalm 134, vers 1, 2 en 3 uit de oude berijming. Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Gevolgd door het gebed om de opening van Gods woord. En aansluitend is dan de schriftlezing uit Leviticus 23, vers 22. Deuteronomium 24, vers 17 tot en met 22. En 2 Korinthe 9, vers 1 tot 15. Nogmaals, Leviticus 23, vers 22. Deuteronomium 24, vers 17 tot en met 22. En 2 Korinthe 9, vers 1 tot en met 15. Daarna is Psalm 112, vers 1, 3 en 4. Daarna zingen wij Psalm 112, vers 1, 3 en 4. Gevolgd door de collecte voor Open Doors. Daarnaast verkondiging over 2 Korinthe 9, vers 6. Geven om het geven. Verkondiging gaat over 2 Korinthe 9, vers 6. Geven om het geven. Na de verkondiging gingen we uit Schriftberijming 2, vers 4 en 5. Schriftberijming 2, vers 4 en 5. Wat gij onze God en Heer ons wilt toevertrouwen, dat is van u. Gij krijgt het weer om u een huis te bouwen. En wat er verder volgt in Schriftberijming 2, vers 4 en 5. Na het dankgebed en voorweden zingen wij de opwekking 181. Majesteit, groot is zijn majesteit, lof zij Jezus' glorie, hulde en een eer. Majesteit, God die de zijnen leidt, vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. En wat er verder volgt in opwekking 181. Daarna spreken we samen onze geloofslijst uit, gevolgd door Zingende gezegend 216, vers 2, 3 en 6. Zingende gezegend 216, vers 2, 3 en 6. Wie oren heeft, die hoorde wat God zijn gemeente zegt, hoe hij de schrift ons als een schat ontsluit en openlegt. Vers 3. En wie het woord vernomen heeft en ziet wat is geschied, die zingt zo hij leven heeft het allerhoogste liefde. En vers 6. Dan geven wij met gulle hand een offer voor de Heer. Wie arm is, die beërft het land. De minste, die krijgt meer. Aansluitend gevolgd door de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten. Zij die met ons meeluisteren, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Deze gezamenlijke dienst met de Kanda Kerk. En in deze dienst gaat voor dominee Van der Linden. We beginnen de dienst met het zingen van opwekking 192. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Zullen we in persoonlijk gebed ons voorbereiden op deze dienst? Samen belijden wij dat onze hulp en onze verwachting ook voor deze dienst is van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. Het is deze God die tegen u en jou zegt, voor jou is er barmhartigheid, genade en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Besef van het ontmoeten van God, wat we samen zongen met ik kom uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij, ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Gaan we nu samen zingen het prachtige priesterlied, Psalm 134, waarin God tegen de priester zegt en tegen ieder die hem wil dienen, kom maar naar mijn huis, ik zal jou zegenen. Psalm 134 in de oude psalmberijming van 1773. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed en vragen om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Wat een heerlijke bemoediging hebt u ons gegeven, Heer onze God, aan het begin van deze dienst. Dat u ons, als het ware, toezegt, mijn zegen zal op jullie neerdalen wanneer jullie voor mijn aangezicht verschijnen. En hier zijn wij, kleine mensjes, afhankelijk van u, maar o zo waardevol in uw ogen, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord. We danken u, Heer, dat we opnieuw samen mogen komen in uw huis, dat uw woord mag opengaan. En dat u het zelf bent die tot ons spreekt. We mogen daar veel verwachting van hebben. We zijn niet zomaar bij elkaar. We zijn in uw huis. De werkplaats van uw Heilige Geest. Waar uw Heilige Geest de genade van Christus uitdeelt. En ons mensen perspectief geeft. Niet alleen in de gebrokenheid van ons leven. Maar ook wanneer ons leven er u aangeraakt is. En wij tot het geloof mogen gekomen zijn. Dat er in ons leven iets nieuws mag ontstaan. Andere mensen worden. Mensen aan wie de samenleving zich optrekt. Mensen die te zien zijn in deze samenleving. En Heere, wat is daar een behoefte aan? Midden in deze wereld die bol staat van het ikgerichte egoïsme. Mogen wij als christenen zijn. Een lichtend licht en een zoutend zout. Of zoals thema van de preek vanmiddag aangeeft, gevende mensen. En Heere God, omdat we dat niet van onszelf hebben, komen we tot u. En we bidden, onderwijst u ons vanuit uw woord. Laat ons zien hoe wij gevende mensen kunnen worden. En maak van ons ook gevende mensen, tot eer van uw naam. Zegen ons hier en als we thuis meeluisteren, zegen ieder die ook misschien later deze dienst hoort, zegen de kinderen, dat ook zij jong leren om een gevend mens te worden. Zegen ons zo met elkaar. Vul ons met uw geest in het luisteren en het spreken. Dat mag alles zijn tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Drie gedeelten uit Gods woord. Leviticus 23, Deuteronomium 24 en 2 Korinthe 9. Uit Leviticus 23 lezen we alleen vers 22. 23 vers 22. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en voor de vreemdeling. Want ik ben de Heere, uw God. Dat is Leviticus 23. Nu Deuteronomium 24, vers 17 tot 22. U mag het recht van de vreemdelingen en de wees niet buigen. U mag het kleed van een weduwe niet in onderpand nemen. Maar u moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte en dat de Heer uw God u vandaan verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te doen. Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald en u bent de schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de Heer uw God u zegenen in al het werk van uw handen. Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken niet daarna nog eens nauwkeurig afzoeken. Dit is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Wanneer u uw wijngaard leeg geplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen. Dat is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En daarom gebied ik u dit te doen. Het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 9, vers 1 tot 15, dat is het hele hoofdstuk, 2 Korinthe 9. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe over een collecte die zij gereed moeten houden, een collecte voor de noodlijdende gemeente in Jeruzalem. En daar schrijft hij in 2 Korinthe 9, want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen, want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik u roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaïe al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u, zoals ik zei, gereed bent. Opdat niet misschien, als er Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij, om niet te zeggen u, schaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. Ik acht het dus nodig de broeders aan te sporen, eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, heeft uitgestrooid, heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu, die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vrucht van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van veel dankzegging aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij gedankt voor zijn onuitsprekelijke gave. Zover de lezing van Gods heilig woord. Psalm 112 zingt van een vrijgevig mens die door God rijk gezegend zal worden. Dat is niet een gemakkelijke wijs, maar wellicht dat u bij het derde couplet dat we zingen weer volmondig en volborstig mee kunt zingen. Psalm 112, 1, 3 en 4. Ja, de vrijgemaakte broeders en zusters hier in de kerk, die dachten natuurlijk, wat staat die dominee nou allemaal te kijken naar mensen hier in de kerk. Maar u moet weten dat ik van oorsprong uit deze gemeente kom. Hier jaren gekerkt, we zijn hier getrouwd en de kinderen gedoopt en later theologie gaan studeren en naar Apeldoorn gegaan. Dus ja, het is voor mij altijd weer een stukje thuiskomen als ik in Dordt-Zuid ben. Vanmiddag wil ik met u samen graag nadenken over het waarom dat wij collecteren in de kerkdienst. Ik zal er zo wat meer van vertellen. Uitgangspunt voor de verkondiging is wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, 2 Korinthe 9, het zesde vers. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Uit de bundel Schriftberijming zingen we straks het antwoordlied aan de verkondiging. En daar komt het ook weer zo prachtig in terug. Wij geven aan God terug wat Hij ons eerst heeft gegeven. Mete van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Ik meen dat ik het hier in de Zuidoverkerk al wel eens een keer eerder aangehad heb, het voorbeeld. Maar anders is het dubbel en anders neem u het maar mee. Maar zeker velen hebben het nog niet gehoord. Het voorbeeld van de gemeente van Silkeborg in Denemarken. Daar in die gemeente kregen ze een nieuwe predikant. En die predikant die had, anders dan de vorige, de gewoonte om in de hal van de kerk te gaan staan en iedereen te verwelkomen die de kerk in kwam. Een handdruk. Had je een klein portaal waar je binnenkwam en dan had je wat groter portaal en dan ging je de kerk binnen. En terwijl hij daar die eerste zondag zo staat en iedereen een hand geeft en de mensen binnenkomen, merkt hij tot zijn verbazing dat iedereen die langs hem heen loopt in dat tweede portaal bij een witte muur gaat staan en daar een buiging maakt voor die witte muur. Het is dat voor vreemd, dacht hij, maar laat je niet afleiden, straks om de dienst en ik vraag het wel. Nou, natuurlijk, nieuwe predikant, eerste kerkenraadvergadering. Broeders, ik heb een punt van orde. Waarom buigt iedereen daar voor die witte muur? Broeders keken hem aan alsof ze water zagen branden. Ja, dominee, dat weten we eigenlijk niet. Iedereen doet dat. En dat doen we al jaren zo. Maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Hij kwam op kennismaking bezoek bij de oudste zuster van de gemeente. Dik over de 90, waar gebeurt. U weet vast wel waarom wij als gemeente en ieder gemeentelid daarvoor die witte muur een buiging maakt. Ze kijkt hem verwonderd aan en zegt, dat weet ik niet, dominee, dat deden mijn grootouders al. Ze deden dus iets en ze wisten niet waarom. Nou, eigenlijk komen we vanmiddag daarop de kern van de zaak terecht. Wij collecteren in de kerk. En waarom eigenlijk? Dus de haak is, u wil weten hoe dat afgelopen is daar in Silkeborg. Wel, dat duurde een aantal jaren. Toen werd de kerk gerenoveerd. En in die tweede hal werd het kalk van de muur gehaald. En u raadt het al, daar kwam een prachtig fresco tevoorschijn. Maria met het kind Jezus op de schoot. Vanuit de tijd dat het nog een Rooms-Katholieke kerk was. Dus, al eeuwenlang was die traditie om te buigen voor dat beeld. Maar toen het wit gepleisterd werd en er geen beeld meer was, bleef iedereen buigen. Maar waarom deden ze het eigenlijk? Niemand wist het, zelfs het oudste gemeentelid niet. Ja, u hebt dat thema gezien op de mededelingen. Collecteren. Waarom collecteren we eigenlijk in de kerk? Kunnen we toch ook wel afschaffen? Er is momenteel heel wat om voor te doen. Want het is al in vergevorderde stadium. Er zijn al twee appjes beschikbaar die je op je telefoon kunt zetten. En als dan de collectezak eraan komt, kun je even dat appje activeren en even wat overmaken. Ik zag van de week in de krant dat ze in Duitsland en ook hier in Nederland blijkbaar al collectezakken hebben met een display erop. Daar hoef je je kaart maar op te leggen en even het bedrag in te tikken. Het zou wel, denk ik, een lange collecte worden. Denk je niet, iedereen die dan allemaal zit te pinnen. Waarom collecteren we nou eigenlijk? Nou, weet je, als goede dominee hou je natuurlijk je catechisanten voor dat ze dingen in de kerk bewust moeten doen. Dus op catechisatie heb ik een serie gehouden over, tenminste voordat ik met de emeritaat ging, in al mijn gemeentes, over alle dingen die we in de eredienst doen. In mijn laatste gemeente in Dokkum bleek dat zo over te slaan naar de oudere gemeenteleden, dat men zei, hou daar eens een aantal preken over. En ik heb daar 19 preken over gemaakt. Dus het is een van de preken uit die serie. Ik zeg niet dat ik alle anderen hier ook kom houden, dat komt misschien nog wel eens. Maar waarom geven we eigenlijk? Ik kreeg op catechisatie 2 reacties. De ene was gelijk aan Silkeborg. Nou ja, goed, dat doen we toch iedere week? Ja, maar waarom dan? Nou ja, maar luisteren dominee. Overal in publieke samenkomst waar je binnenkomt moet je betalen. Dus klaar, in de kerk ook. Dus men zag een soort contributie of betaling van een ander, en dat was op Leidenscatechisatie. En dat zinnetje staat in het mededelingenblad. Die zei, ik vind die collecte niks. Want ik had haar namelijk betrapt op het feit dat als zij de collectezak kreeg, ze het vrij demonstratief doorgaf aan de anderen en er zelf niks aan deed. Waarom doe jij dan niks in de collectezak? Nou, maar goed luister, dominee, in de kerk leven van genade. En als genade betaald moet worden, dan hoeft het van mij niet meer. Nou, daar moest natuurlijk een stevige preek van mij tegenaan om later eens vrijmoedig gaan geven in de kerk. Maar daar zat wat in. Waarom collecteren we? Het is toch inderdaad genade, daar hoef je toch niet voor te betalen. Nou, vanmiddag wil ik toch met u daar dieper over nadenken en dat ook aan mezelf, aan u meegeven. En het thema van de preek wil ik vanmiddag dan ook noemen, zoals het ook op blad staat, geven om het geven. En nou ja, dat heeft dan natuurlijk ook alles te maken met Gods geven, omdat er 2 keer een hoofdletter staat. Geven om het geven. Ja, we zijn begonnen in het Oude Testament. Echte wetten voor het volk Israël. En dan door Mozes gegeven met het oog op hun komst in dat beloofde land. Als jullie daar komen, dan... En er kwamen 2 bijzondere regels naar voren. Je mag je land niet afmaaien. En als je gemaaid hebt, je laat de schoof liggen, mag je die niet oprapen. Je mag je wijngaard niet extra nalopen. Je mag de vijgenboom niet extra nalopen. Waarom was God zo betrokken met het volk dat hij op die manier zijn volk iets wilde meegeven en hen een levensles wilde leren? Nou, om dat te begrijpen moeten we eigenlijk het moment zien dat Mozes namens de Heere God deze wetten aan het volk geeft. Dat was namelijk het moment dat Israël uit Egypte was bevrijd. Om daar een helder beeld moeten krijgen, moet je je voorstellen wat dat betekende. Israël, slavenvolk. Slavenvolk betekende 18 uur per dag werken voor de Egyptenaren, 7 dagen lang, nauwelijks te eten en te drinken hebben, veel slaag krijgen, onderdrukt, uitgeperst, echt slavenvolk. Toen kwam Mozes namens de Heere God en zei, God gaat jullie bevrijden. En die bevrijding werd werkelijkheid. Even proberen te denken in die gedachten van die Israëlieten. Daar liepen ze. Bevrijd uit Egypte, nog even de angst van Farao, maar met zijn hele leger verdronk hij daar in de Schelfzee. En daar stonden ze, bevrijde mens. Wie 1945 heeft meegemaakt, 5 mei, die weet er alles van. Wat is dat? Bevrijd van. Een juk valt van je af. Nieuwe perspectieven openen zich vrij. En dat gunde God zijn volk zo. Hij wilde dat zij vrij zouden zijn, maar ook dat ze echt vrij zouden zijn. En God als geen ander besefte dat die bevrijding ook een gevaar inhield. Welk gevaar namelijk? Dat als je vrij bent van de onderdrukker en als je niks meer moet en niks meer hoeft, dat je dan onvoorstelbaar egoïstisch wordt. Want dan ga je alleen maar leven voor jezelf. En vandaar dat God daar bij die Sinaï Mozes heel wat geboden meegeeft, dat zijn volk ook echt vrij zouden zijn. Wij hebben bij geboden altijd wel de gedachte van pas op hoor, dit mag niet en dat mag niet en je moet zus en je moet zo. Niets van dat alles. Het zijn geboden, handvatten die God aan het volk geeft, zodat ze echt vrij zouden kunnen zijn. Bevrijd van. Nou ja, wat ga je dan doen? Als je niet meer hoeft te werken als slaaf, dan ga je natuurlijk werken voor je eigen gezin. En met diezelfde ploeterijver die je eerst als slaaf werkte, ga je nu voor jezelf, maar met veel meer zin, want de dollartekens komen in je ogen. Je gaat verdienen en het is voor jezelf. De gedachte van naar je toe halen, halen, hebben en houden. En het egoïsme lag op de loer. En God beschermde zijn volk. Willen jullie echt vrij zijn? Dan moet je je houden aan de volgende regels om echt vrij te kunnen zijn. Word geen slaaf van geld en goed en bezit. Maar word een mens zoals ik ben. En dat gaat God dan ook laten zien in die eredienst die hij instelt. Hij laat tabernakel bouwen. En hij laat het volk zien wie hij is. Hij laat in zijn hart kijken, zodat het volk ziet, kijk, zo is God. En hoe is God dan? Hij zorgt dag en nacht voor ons. Hij gaat met ons mee. Hij geeft ons regels om vrij te zijn. En gaat het mis in ons leven? Gaan we de fout in? Denken we toch aan onszelf? Zijn we toch egoïstisch? Dan zegt God niet, ik stop met jou. Maar God zegt, er mag een nieuw begin zijn. Jij mag bij mij opnieuw beginnen. Zo prachtig gesymboliseerd daar in die tabernakel, dat het volk een offerdier mocht brengen voor de zonde en de overtredingen die ze gedaan hadden. En die zonde en overtredingen bestonden allemaal in het egoïstisch zijn, naar jezelf toe halen, niet aan God denken, niet aan de medemens denken, maar alleen voor jezelf leven. En God wilde zijn volk bevrijden, zodat het vrije mensen zouden worden, niet in de greep van geld en goed en wat ook, maar bevrijd. En wat is dan ook echte vrijheid, echte bevrijding? God zei, kijk naar mij. Ik ben een God die leeft van het geven. Ik geef verzoening. Ik geef een nieuw begin. Ik geef geluk. Ik geef. God laat zien wat het is. Geven. Je wordt blij van geven. Je wordt een echt mens wanneer je op God gaat lijken en niet aan jezelf denkt, maar aan wat God gedaan heeft. Zo wil ik mens zijn in deze wereld. En God legde dat alles vast in een verbond. Hij sloot een verbond met zijn volk Israël. En hij zei, ik ga van jullie een volk maken dat zo is midden in deze wereld. Die alles naar zichzelf toe haalt. Die zichzelf in het middelpunt stelt. Ik maak van jullie een volk dat niet gericht is op zichzelf, maar op de ander. En als je daar het voorbeeld van wil zien, moet je naar mij kijken. En dan met name daar op dat tere moment in die eredienst, dat als dat offer gebracht werd en de verzoening gedaan werd, dat de mens opnieuw weer mocht beginnen, een nieuwe kans krijgt, Dat moment was zo teer en zo rijk, dat het volk niet anders kon dan zichzelf aan hem uitleveren. Heere, ik wil zijn zoals u. Dat was best wel moeilijk. Want ik zei al, allereerst waren ze in die vrijheid gewend nu voor zichzelf naar elkaar toe te, naar jezelf toe te halen. Maar in de tweede plaats konden ze zich zo'n God niet voorstellen. Een God die geeft. In Egypte hadden ze de goden gediend en dat waren goden die alleen maar zeiden, en je moet dit en je moet dat en ik eis dit en ik eis dat. En nog als je alles gegeven had, dan was je nog angstig, want dan wist je nog niet of het wel genoeg was. En zie hier openbaart God zich door Mozes. En die zegt, kijk eens mensen, dat is nou echt leven. Echt leven is niet halen en hebben en houden. Maar echt geven is geven van wat je van mij kreeg. Want dat is het tweede. Moeten we wel bij stilstaan. Als God dat vraagt aan zijn volk en hij wil zijn volk zo opvoeden, dan is het niet van nou veel sterk te horen en als het niet goed is, straf ik je. Maar God is een God die zegt, ik wil van jullie gevende mensen maken. Maar dan moeten jullie ook echt zien hoe je dat kunt. Dat is niet een nieuwe wet, een nieuwe taak, een nieuwe opdracht, maar hou je handen op, ontvang het van mij en dan kun je het zo doorgeven. Ik moest bij het maken van die preek terugdenken aan vroeger, aan de kleuterbijbel. Ik weet niet, is die er nog, of gebruiken jullie hem nog wel eens van Anne de Vries, die kleuterbijbel? Nou, misschien niet, maar in ieder geval toen ik jong was, en dat is best heel lang geleden. Toen ik jong was, was geweldig. Kleuterbijbel begint zo, vol verhaal. Jantje, hier heb je een boterham. Die heb je van God gekregen. Ja, maar moeder, u hebt die boterham toch bij de bakker gekocht? Ja, Jantje, maar de bakker kon hem niet bakken als hij niet van de molenaar meel had gekregen. Ja, maar een molenaar koopt toch meel? Ja, maar dat kon hij alleen maar als de boer graan geleverd had. Ja, maar die boer kon alleen maar graan leveren als God het graan liet groeien. Dus alles komt van God. Prachtig verhaal voor de kinderen om daarmee een kinderbijbel te geven. Want zo is het toch. Wat u hebt en wat jij hebt. Tuurlijk heb je er hard voor gewerkt, voor geploeterd misschien. Maar denk er eens achter in die stappen die Jantje moest zetten. Iedereen komt in zijn leven bij alles wat hij heeft en gekregen heeft uit bij God. Die de gever is van alle gaven. Wie stopte die grondstoffen in de aarde? Wie is in staat om iets te laten groeien? Wie kan als enige de levenskiem in een zaadje leggen? Dat kan alleen God. En als we het zo zien, worden wij bewaard voor hoogmoed. Dat wij zeggen, ja, maar dat heb ik gedaan. Dat is mijn prestatie. Nee, alles wat je kreeg. Ook de gave die je kreeg om iets te doen. Heb jij van God gekregen. Je kunt niet met je borst vooruit lopen en zeggen, ik, God, hij is de schepper. Hij is de gever van alle gaven. Vandaar ook dat Israël daarvan doordrongen moest zijn. Zorg dat jullie met Pasen, wanneer de aren nog groen zijn op het land, dat je ze in de tempel brengt. En daarmee zegt de Heere God, u hebt het laten groeien. Zorg dat je met Pinkster brood in de tempel brengt. Heere God, u hebt het laten groeien. Alles komt van God. Wat heb ik dat ik niet heb gekregen? Paulus zegt het ook tegen die gemeente. Wat heb je dat je niet hebt gekregen? Alles komt van God. En wanneer God dan de opdracht geeft om een gevende gemeente te zijn, dan wil God daarmee de gemeente opvoeden te zeggen, alles wat je geeft aan de ander, heb je eerst van mij gekregen. En vandaar die hele bijzondere maatregelen. De rand van je veld maait die niet af, want die is voor de weduwe en voor de wees en voor de vreemdeling. Jullie zijn zelf ook geweest in Egypte. Je leeft ook van genade. En die druiven en die vijgen en noem maar op. God wil ons ervan doordringen dat alles wat we hebben van hem is gekregen. Vandaar dat we in 2 Korinthe 9 vers 10 lezen. Hij nu die de zaaier zaad verschaft. Zie, het komt van God. Mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen. Het komt van God. En de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Kijk, en nu zie ik de lijn naar het collecteren in de kerk heel goed. Want wij zijn als christelijke gemeente door God ook bestemd om midden in deze samenleving die helemaal gericht is op halen, hebben en houden. Naar mezelf. Ik en de rest zorgt God wel voor. Dat is de samenleving. Zeker met een liberaal standpunt. Ja, maar die rijken moeten verdienen, want dan profiteren de armen daar ook van. Staat het evangelie daartegenover wat rijk. Dat christelijke partijen dat ook in de Tweede Kamer helder kunnen maken. Wij als christelijke mensen worden door God apart gezet. En Paulus die zegt dat tegen die gemeente van Korinthe. Laat het nou ook zien dat jullie christenen zijn. Door het geven. Want als we heel eerlijk zijn, die gemeente van Korinthe was niet rijk. Die gemeente van Korinthe bestond dan wel uit een aantal mensen met geld, maar de meeste mensen in de gemeente van Korinthe kwamen toch uit die sloppen stegen daar aan de rand van die stad en de haven. Daar beneden waar het regelmatig het water omhoog kwam en hun leme huisjes in elkaar stortten. Die mensen met hun nauwelijks iets leerden te geven. Opdat ze zouden zien, alles wat wij hebben is van God gekomen. En daarom die collecte. Je mag dan met vreugde geven. En dan denk ik niet dat je er iets principieel bezwaar tegen kunt maken om, zeg maar, je bankpasje erboven te houden of wat ook. Als je maar geeft vanuit die gedachte, God gaf het mij eerst. En ik mag een gevend mens worden, want dan lijk ik op God. Maar daar moeten je ogen voor open gaan. God is een gevende God en hij wil van ons gevende mensen maken. In liefde, ja in liefde. Want dat doe je toch het meest graag, zou ik haar zeggen. Van wie je houdt, daar geef je toch het meeste van weg. Je kinderen, familie, vrienden, wie je hebt. Wat is een vreugde om iets te geven. De Heer Jezus zei het zelf, zegt Paulus. Zaliger te geven dan te ontvangen. Want wie geeft, lijkt op God. En dan mag je ook rekenen op een rendement. Dat is mijn derde gedachte. Daar zit een rendement achter. Bah, daar heb je het woord weer. Rendement. De hele samenleving is er ook van vergeven. Je moet je rendement eruit halen. Spaarrekeningen die leveren geen rendement op. We gaan alternatieve beleggingsrekeningen zoeken. Rendement. Dat principe is in onze maatschappij zo doortrokken. Ja, dat wat het ook kost. Als ze een paar honderd werknemers moeten ontslagen worden om het bedrijf meer rendabel te maken. Gaat hier dat rendement voor het werk van de mens. En dan soms in de preek horen, als je geeft zit daar rendement op. Jazeker. Dat mag je bijbels gezien geweldig onderstrepen. Als je iets geeft, zegt de Bijbel, dan zul je ook zegenrijk oogsten. Paulus zegt het, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Met andere woorden, veel van het goed dat je weggeeft, zal bij jou terugkomen als extra zegen. Is het niet die rijke belofte in het boek Spreuken? Je ziel die zegent, die zal zegenrijk gezegend worden. Die zal zegen ervaren. En dan mag je ook, als je geeft, dat ervaren. Wat is er fijner en blijer dan wanneer je jezelf geeft en wanneer je mensen in nood helpt om die dankbaarheid en die blijdschap te zien. Je zult zelf gezegend worden. Paulus zegt het ook, want het betonen van deze dienst vult niet alleen het tekort van de heidenen aan, van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van dankzegging aan God. Hey, nou is de cirkel rond. Van geven wordt je zelf gezegend, maar God ontvangt dan de eer. En daar moeten we aan denken. Ik kan het best begrijpen, we zijn als Nederland best een vrijgevig landje. We staan daar geloof ik bovenaan in de vrijgevigheid per inwoner. Toch denk ik dat dat onvoorstelbaar veel meer kan. Maar toch, je kunt het wel eens hebben. Mijn vrouw en ik betrappen elkaar er ook wel eens op dat we die stapels bedelbrieven binnenkrijgen. Weer zo'n stapel. Maar begin nou eens te zeggen van een voorrecht dat ik kan geven. Als je niet kunt geven, heb je ook niks. Maar wij zijn in de rijke, bijzondere, bevoorrechte positie om te kunnen geven. En daarom kun je het ook omdraaien. Toen in 2008 de economie implofte in Nederland, had de regering maar één slogan: bezuinigen. En er is bezuinigd. Al die jaren. Dat hebben heel veel mensen met pijn ervaren. Toch waren we beter af dan mensen in Afrika. Maar goed, je voelde de pijn bij mensen. Nog minder. Niet meer. Ja, dit kan niet. Want bezuinigen. Wist je, als je geestelijk dat doet, kom je in een dip. Het is misschien ook goed om het dat om te draaien. Zit je geestelijk in een dip? Nou, niet bedoel ik op de manier van vanmorgen, hè. Dan is een hele andere geestelijke dip. Maar zit je in een geestelijke dip dat je zegt, ja, het geloofsleven sprankelt niet bij mij, het komt er niet uit, ik... Mag ik eens vragen, durf je het aan om je geefpatroon langs de normen van God te leggen? Toets dat eens eerlijk. En als daar dan uitkomt dat je geefpatroon niet lijkt op de normen van God, ga dan geven. Want dan heeft het rendement. Zul je geestelijk gezegend worden. Geef! Dat is wat God hier ons aanbiedt. Omdat Hij alles gegeven heeft. Hij heeft gegeven zijn enige geboren zoon. Voor mensen zoals wij. Gegeven. Altijd wat God doet is gegeven. Opdat wij gevende mensen mogen worden. Ik zei al in de consistorie tegen de broeders diakenen. De orde van dienst hier in Dordt-Zuid klopt niet. Want wij collecteren voor de verkondiging. Ik ga geen knuppel in het hondendroog gooien, maar eerst geeft God. En dan geven wij. Nou, misschien is dat een volgend puntje op de agenda van de kerkraad eens een keer om daar eens over te praten. Maar eerst geeft God. En dan geven wij. Amen. gaan samen danken. Als we daarover nadenken, Heer onze God, wat u hebt gegeven, dan was het totaal en radicaal. En dan niet voor nette aardige mensen, maar voor mensen die tegen u in opstand gekomen zijn. Uit liefde, want u werd niet gedwongen. Er was niets dat u verplichtte om naar deze wereld te komen, de schuld van deze wereld op u te nemen. En mensen zonder perspectief weer perspectief te geven. Maar wat bent u ook wijs, wat bent u ook rijk. Als we daarover nadenken hoe u het volk Israël hebt opgevoed. Van een slavenvolk dat bevrijd was, overging in een maatschappij van hebben, halen en houden. Maakte u van hen mensen die leerden geven. En dat onderwijs was nodig, telkens weer. Want ook later ging het totaal mis met het volk. Maar niet voor niets hebt u ook daarom de gemeente van Jezus Christus midden in deze wereld gesteld. Opdat wij gevende mensen zouden zijn. Geef het ons ook mee, als huiswerk. Ben ik nou echt iemand van wie dat geven afstraalt? Want Heere God, het is zo belangrijk dat wij het verschil maken. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we de bron kennen. Omdat we u kennen. Omdat we uw geven kennen. Willen we ook gevende mensen worden. Heere God, maak het dan ook van ons. En vul ons hart met uw genade. Dank u wel voor deze zondag waarin u uw woord weer meegaf als woord voor onderweg. Geef dat het deze week ook in ons leven gestalte krijgt. Zegen ons op plekken waar u ons stelt. Zegen ons bij de dingen die we hebben te doen. Misschien dingen waar we erg tegenop zien. Heere, wees erbij. Meneer, sommige dingen die we moeten doen zwaar zijn. Sterk ons en geef ons een moed voor. Bid ook voor de gemeente van Dordt-Zuid. Dank u voor de zegeningen die zij mogen optellen. Het geven van u gaat hier ook maar door. Mag het ook zo zijn dat de gemeente van Dordt-Zuid de naam heeft een gevende gemeente te zijn. Zegen Gert-Jan en zijn vrouw als predikantsechtpaar. Voorganger van de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Zegen het naar elkaar toe groeien. Dat we als kerken steeds meer en meer elkaar herkennen en erkennen. En ook naar de buitenwereld toe zichtbaar maken. Dat u één bent. Bidden voor uw kerk wereldwijd. Met alle nood en alle gebrokenheid. Scherm uw kerk die vervolgd wordt. Een kerk die onderdrukt wordt door de overheid. Kerken die in angst samenkomen, voor aanslagen bang zijn. Heere, bescherm uw kerk. We bidden voor de wereld vol nood, oorlog en geweld. Bidden voor de mensen in Lombok. Heere, zegen daar de hulpverlening en wil de troost geven aan mensen die een geliefde hebben verloren. Heere, in die gebrokenheid zien we uit naar dat moment dat u van deze wereld een nieuwe wereld maakt. Heer Jezus, kom spoedig. Dat wij gevende mensen worden. Dat wij mensen worden die de lof van u bezingen dag en nacht. Ons hele leven die uitstraling hebben. Want die nieuwe wereld staat u centraal. En wie u bent en ontvangt u eindelijk, eindelijk de lof die u toekomt. Prijs uw naam. Bidden voor zendingswerkers, hulpverleners, evangelisten, al die mensen die in uw dienst staan. Zegen ook alle kerkplanting in Nederland dat er ook iets nieuws mag ontstaan. Zegen uw kerk wereldwijd. Zegen de wereldleiders. Geef dat hun dikke ik weggestreept wordt tegen de liefde van Jezus Christus. Zegen ze met zo'n wijsheid dat ze niet zichzelf zoeken, maar wat u wilt. We bidden voor onze eigen overheid. We bidden voor plaatselijke, provinciale overheden, zegen ze alle. Bidden voor het vorstenhuis, zegen dat. We bidden voor uw volk Israël. Deze afgelopen week weer heftige aanvallen geweest. Doden gevallen, spanningen die er zijn. O God, geef toch vrede van Jeruzalem. dat uw vrede daar neerdaalt, dat er wonderen geschieden. En doet u het op uw wijze. Trouwe God, hoor zo onze gebeden. Zegen ons allen. Gebruik ons tot een zegen om Jezus wil. Amen. We zingen Gods grootheid en majesteit in dat opwekkingslied Majesteit. Groot is zijn majesteit. Dan belijden we ons geloof. En zingen als slotlied uit de bundel Zingende Gezegend. Lied 216, vers 2, 3 en 6. Leiden de glorierijke naam van onze God met de woorden van het apostolicum. En ieder van u spreken met mij zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here. In ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven. En begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de dood, is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En daarom geloof ik in een eeuwig leven. Amen. Als een gezegende mag u van hier gaan. Ontvang die zegen, draag hem mee, draag hem ook uit in deze wereld. Verheft uw harten tot God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.